uitvinder Steve Mitchell, Jeff Morgan, Jimmy Barnett en Dr. Matthews zijn per atoomraket naar de maan gereisd. Zijn daar enkele weken gebleven en hebben vervolgens de terugreis aanvaard. Een en ander is niet zonder stoornis verlopen. Na tijdens hun verblijf op de maan meermalen de invloed hebben ondervonden van een onbekende macht die hun werk op allerlei wijze dwarsboomt, worden ze op de terugreis omringd door een groep vliegende schotels waarop er onverklaarbare dingen gebeuren. Ze geraken buiten ons zonnestelsel en komen na enige tijd in de buurt van een planeet die een dampkring blijkt te bezitten. Met behulp van de vliegende schotels, die plotseling weer zijn opgedoken, maken ze een geslaagde landing en ontdekken uiteindelijk dat ze op aarde zijn teruggekeerd, maar op een tijdstip dat meer dan tienduizenden jaren verwijderd is van dat van hun vertrek.
Zeg Jeff, maar hoe kun je nou eigenlijk verklaren dat Vega om de 26.000 jaar onze poolster vervangt?
Nou, kijk, het zit zo, Jimmy. De aardas verschuift onophoudelijk langs een cirkelbaan.
Ja?
Ja, nou al is het maar zo weinig dat we niks van merken. Enkele duizenden jaren zijn nodig om een waarneembaar verschil aan de sterrenhemel mogelijk te maken. Ja, zoals bijvoorbeeld in de tijd toen de piramiden gebouwd werden, dus zo'n 5000 jaar geleden. Tuban in het sterrenbeeld de draak, de poolster. Over 5000 jaar zal dat een ster zijn uit het beeld Cepheus. Uh-huh. En zoals ik al zei, 13.000 jaren voor en na 1965 is dat Vega die wij nu als poolster zien.
Dus we leven nu 13.000 jaren voor of na onze geboorte?
Ja, waarschijnlijk. Maar het kan ook in een heel andere tijd zijn. Ja, kijk eens. Vega is om de 26.000 jaren de poolster. Dus
ja, maar Jeff, luister eens even. Kunnen we nou bijvoorbeeld ook 39.000 jaren eerder of later leven of nog meer? Lieve hemel, ik mag er niet aan denken.
Ja, maar zijn we wel op aarde? Dan zouden we toch de maan moeten zien?
Ja, natuurlijk. En die is niet te bekennen.
Ja, inderdaad. Als dit de aarde is, wat ik nog steeds denk, bestaat er een miljoen kansen tegen één dat de maan er al of nog is. Alleen misschien dichterbij, dus groter, of verderaf, en dus kleiner. Maar waarom zien we die niet? Nou, om dezelfde reden waarom de zon ons niet hebben gezien, vanwege de dichte bewolking. Ja, een deel van de hemel is nu wel opgeklaard, maar we zullen voor de maan nog even geduld moeten hebben.
Ja, goed, luister eens even. Hebben we dan zekerheid? Ik bedoel, er zijn toch ook nog andere planeten met manen, niet?
Ja, dat is wel zo. Maar die hebben allemaal meer dan één maan. En die manen zijn veel kleiner dan de onze. Nou, afwachten dus maar totdat we kunnen zien. Dan hebben we pas zekerheid.
Ja. Als we nou op aarde zijn, hè, bestaat er dan geen manier om zekerheid te krijgen over het tijdstip waarop? Ik dacht dat wij met onze zo hooggeprezen wetenschappelijke ontwikkeling daartoe toch zeker in staat moesten zijn.
Eén aanknopingspunt hebben we, dunkt me wel. Namelijk de poolkap. Gezien de omvang ervan moeten we ons bevinden aan het begin of het eind van een ijstijdperk.
Het ijstijdperk?
Nee, niet het ijstijdperk, Jimmy. Er zijn er verschillende geweest. Het laatste zowat 50.000 jaar voor onze tijd. Dan ongeveer 150.000 jaar geleden. En dan 400.000 en nog eens 500.000.
Goed. Een paar honderdduizend jaar min of meer speelt toch helemaal geen rol. Die 50 jaar die wij hoogstens nog te leven hebben.
We kunnen ons natuurlijk ook juist bevinden in de vijfde ijstijd. Die bij ons vertrek van de aarde nog in de toekomst lag.
Ja, eigenlijk weten jullie niets anders te zeggen dan we zijn wie weet waar, wie weet wanneer. Nou, ik noem het fraai hoor.
Nou, ik geloof toch wel dat we enige zekerheid hebben. Kijk, de gewassen die langs de rivier groeien vertonen een te opvallende gelijkenis met die uit onze tijd om aan een heel groot tijdsverschil te denken. Nee, ik zou willen aannemen dat we ons op ongeveer 39.000 jaren voor of na 1965 bevinden.
Nou, als je het nou mij vraagt, dan moet het voor 1965 zijn. Ja, kijk eens, als het daarna was, dan zou de wereld er toch heel anders moeten uitzien. Hè? Grote steden, verkeerswegen, vliegtuigen, ruimteschepen, maar niks daarvan. Nou ja, het enige teken van leven dat we tot nu toe hebben bemerkt is dat lawaai dat 's nachts uit het bos komt. Dus we moeten wel in het verleden terecht zijn gekomen.
Nou, ik hoor, Jimmy, dat ik evenveel vertrouwen in de toekomst van het mensenras kon hebben als jij.
Oh ja, goed.
Ben je er zo zeker van dat het mensdom zichzelf niet kan hebben uitgeroeid? Het was anders al aardig op weg. In de tijd dat wij vertrokken.
Hem op, dokter.
Zeg, dan zouden wij vieren dus de enige overlevende zijn.
Oh. Nou, ik vind dat we maar van dat onderwerp moesten afstappen.
Ja, liever wel.
Al dat geredeneer brengt ons toch een stap verder.
Oh, ja.
Nee, we zullen eens praktisch moeten gaan praten en een bepaald plan uitwerken.
Ja,
kijk, we beschikken tenslotte toch over diverse instrumenten, zoals telescoop, navigatieboeken, horloges en dergelijke.
Ja.
We kunnen lezen en we kunnen schrijven en rekenen. En zodoende een behoorlijke staat opmaken van onze bevindingen.
Voilà.
Nee, we gaan morgenochtend aan het werk. Mitch, en nu is het jouw beurt om de wacht te houden.
In orde, Jeff.
...19 december 1965, aardetijd. We zijn nu bijna 3 weken op deze planeet, die geen andere dan de aarde kan zijn. En hebben ons zo goed mogelijk aan onze nieuwe levensomstandigheden aangepast. En iets wat zonderling mengelmoes van primitief leven en wetenschappelijke ontwikkeling. Mitch zit meestal in de cockpit en bestudeert de hemel met behulp van de telescoop en de navigatieboeken. De breedtegraad waarop wij ons bevinden, heeft hij al vastgesteld. Het is zowat de 35e, zodat als onze verblijfplaatsen in aanmerking komen, Noord-Afrika, Klein-Azië, Noord-India, China, of het zuidelijk deel van Noord-Amerika. Hij hoopt binnenkort in staat te zijn de lengtegraad bij benadering te bepalen. Jeff, Jimmy en ik zorgen voor de kost. Die bestaat hoofdzakelijk uit vis, waaraan de rivier rijk is. We wagen ons voorlopig nog niet in het bos, waarin het s'nachts levendig schijnt toe te gaan, te oordelen naar het gegil en de kreten die er dan uit opstijgen. Onze enige wapens zijn speren, die wij gemaakt hebben van de stammen van dunne boompjes die langs het water groeien en voorzien van metalen punten, vervaardigd uit kleine reserveonderdelen van de raket. Wij slapen natuurlijk steeds binnen, met de ladder ingehaald, de deur dicht. En om beurten houdt een van ons de wacht.
Hé, hey, dokter!
Ja?
Dat is een nieuwe voorraad.
Oké.
Ja, het is alweer vis, hè? Ja, weet je wat, 6 ronden hebben we hier maar bewaren... nu de ijskast buiten werking is gesteld om stroom te sparen.
Zeg maar, zouden we ze niet kunnen roken?
Huh?
Ja, dat is toch te proberen.
Ja, of zouten. Maar in de zon laten drogen.
Ja, ook dat zullen we moeten trachten te doen, hè? Ja, want het is nodig dat we voorraad vormen voor de winter. Ja.
Zeg, ik geloof dat ik onze positie nou ten naaste bij bepaald heb.
Ja, Mitch is het heus.
Ja, ik heb het tot 3 maal toe nagerekend... en kom telkens tot hetzelfde resultaat. Ja, maar raar is het.
Raar? Hoezo, Mitch?
Ja, hoezo? Nou, we moeten midden in de Middellandse Zee zitten. Ja, goed. 14 dagen geleden toen het zo regende, zou ik je direct geloofd hebben.
Ja, nee, Jimmy. Toch is het niet zo gek als het lijkt. Vergeet niet dat waar in 1965 water was, dat nu niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn.
Nee, nee. Ja. Zeg maar, die Middellandse Zee, is die eigenlijk ooit droog geweest?
Ja, enige delen ervan tenminste. Dat is het geval geweest tegen het einde van de vierde ijstijd.
Hmm.
50.000, misschien zelfs nog een 30.000 of 25.000 jaar geleden.
Ja, zeg maar niks, hoor. Het antwoord is steeds hetzelfde. Om een paar duizend jaartjes kijk ik niet. Dat weten jullie wel.
Zeg maar, wat anders.
Ja.
Wat voor soort dieren leefden er toen eigenlijk?
Allerlei. Verschillende dieren uit onze tijd bestonden toen al. En er waren ook nog oudere soorten, zoals de mammoet, hè?
Ja.
En de sabeltandtijger.
Sabeltandtijger,
ja. Maar die waren toen al aan het uitsterven.
Oh, nou, trek me niet erg, hoor. Zeg maar, waren er toen mensen? Ik bedoel, zoals wij?
Ja, mensen die in wezen niet veel van ons verschilden. We hebben zeker al 200.000 jaar sommige delen van de aarde bewoond. Je weet toch wel dat al in de oude tijden juist het Middellandse zeebekken de bakermat van de ontwikkeling van de mens is geweest?
Zouden dan die mensen dat graan hebben gezaaid dat hier groeit?
Nee, dat betwijfel ik. Voor zover bekend is de mens de landbouw pas gaan beoefenen in historische tijden. Zo'n 50.000 jaar geleden was er nog niemand die eraan dacht.
Ja, prachtig, maar wie heeft het dan geplant? Hm? Ja, en waar zitten die wezens dan? Dat is me nou een raadsel, Jeff, snap je?
Ja, mij ook. Maar dat zullen we, denk ik, te zijner tijd wel ontdekken.
...20 december, weer een dag voorbij. Nog steeds hebben we geen spoor ontdekt van de wezens. Zijn het mensen of niet die de akkers langs de rivier bebouwen? Het vreemde is dat deze graansoort blijkbaar nog geen enkele zorg vraagt. Ze groeit dag aan dag en onkruid is er niet tussen te bespeuren. De omstandigheden waaronder ze gedijt lijken ideaal. Zo zelfs dat ik niet kan ontkomen aan de indruk dat wij, als we inderdaad in een andere tijd dan de onze leven, in de toekomst verplaatst zijn. Een toekomst waarin de kennis van de landbouw zo ver gevorderd is dat graan alleen maar gezaaid behoeft te worden en dan verder aan zijn lot kan worden overgelaten. Tot aan de oogst.
Hey, huh? Masters! Daar is die muziek weer.
Ja, ja, waarachtig. Onze vrienden komen ons weer eens opzoeken.
Vlug, naar de cockpit.
Kunnen we uitkijken.
Goed, naar de cockpit.
Zeg maar niet wat dat geweest is, hè. Ja. Nou, en?
Eens kijken. Ja, ja, daar, heel hoog.
Wat zie je?
Je ziet ze glinsteren in het zonlicht.
Waar? Ik zie ze niet.
Weer in cirkelvormige formatie. Al een stuk of 50.
Ja, nou zie ik het ook.
Ja, ja. Ik ga een kijkje nemen door de telescoop. Wacht eens even. Ja, ik zie ze. Enkele tenminste. Hé, hey. Ze hebben een enigszins andere vorm dan de andere.
Ja.
Meer een klokvorm. Klokvorm. Met een hele hoge koepel. En aan de onderzijde lijken ze hol. Ze worden snel groter.
Ja, ze dalen vrijwel rechtstandig. Ze komen naar ons toe.
Laat mij ook eens kijken, door de telescoop, Jeff.
Ja. Ja, ik kan ze goed zien. Ze stralen weer datzelfde blauwachtige licht uit aan de onderkant.
Blijkbaar slaan ze ons gade.
Waarom zouden ze anders opeens stoppen? En op die hoogte boven ons blijven hangen.
Nou, misschien wachten ze op ons om naar boven te komen. Wie weet. Ja, ze hebben ons eerst buiten de tijd gedrongen. En mogelijk hebben ze daar nog spijt van en willen ze ons terugbrengen naar 1965.
Zou ze dat kunnen?
Hoe? Nou, op dezelfde manier waarop ze ons hier hebben gebracht. Kijk eens, wij starten en zij komen om ons heen vliegen. Dan doen ze wat ze eerst hebben gedaan, maar in tegengestelde zin. En hup, terug zijn we 1965 op weg van de maan naar de aarde. Zo ongeveer als wanneer je een boek leest, hè? En je bent op een bepaalde bladzijde aangekomen. Ja. En dan kijk je weer een paar bladzijden terug. Ja. Om daarna weer door te gaan waar je gebleven was. Snap je?
Oh, ja,
ja, me dunkt. Ze moeten het zo gedaan hebben. Ja. Nou, en nu moeten ze dan maar weer de goede pagina voor ons opslaan, zie je niet?
Ja, dat klinkt niet onaardig, Jimmy. Maar stel je eens voor dat ze niet de juiste bladzijde opslaan. Om aan jouw beeldspraak te blijven. En we lopen tegen onszelf op,
hè? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, nou ja, goed, dat komt er niet op aan. Die kans die wil ik wel wagen. Wat wachten we nou nog op? Laten we nou meteen starten.
Oh, nou, stop, Jimmy. Zo eenvoudig gaat dat niet.
Nee, natuurlijk niet. Vergeet niet dat we hier al langer dan 3 weken staan. Het onderstel van de raket is helemaal weggezakt in de bodem. We zullen het eerst moeten uitgraven.
Nou, en waarom zouden we dat dan niet doen?
Dacht jij dat wij dat met z'n vieren zomaar klaarspelen? En dan nog, zullen de vliegende schortels ons helpen als we inderdaad gestart zijn?
Wat geeft dat nou? Alles is verbeterd dan je leven lang hier te moeten blijven. Dus al die mammoeten en andere rare wezens.
Het zal niks geven, Jimmy. Ze zijn weer weg.
Ja. Ja, ik hoor het. Lieve hemel, ik had nooit kunnen denken dat ik het nog eens jammer zou vinden als ze weggingen. Nou ja, ik zal eraan moeten wennen een holbewoner te worden. En dat nog prettig te vinden ook.
Ja, en als we nou een windmolen konden bouwen...
Een windmolen?
Ja, en die onze generator laten aandrijven... dan konden de batterijen geladen blijven. Dan hadden we voldoende stroom voor de lampen, de ijskast... en de overige elektrische installaties. Zeg, Jim, zou dat te doen zijn?
Nou, wat de elektrische afdeling betreft, zeker, Jeff... maar die windmolen, hè, daar heb ik een zwaar hoofd in.
Waarom? Het lijkt me toch niet zo lastig?
Nee, wacht eens. Misschien kunnen we beter een watermolen langs de rivier bouwen... Gewoon een waterrad.
Ja.
Met een kleine centrale en een kabel naar onze raket.
Ja, en als er dan een overstroming komt of lage waterstand, wat dan?
Een windmolen lijkt me toch secuurder.
Nou, we zullen er toch eens ernstig over moeten denken.
Zeg.
Ja, we hebben nog een ander punt op de agenda.
Ja, wat denken jullie van een huis?
Een huis?
Een huis. Ja, dat zou heel wat meer comfort bieden dan deze enge cabine.
Ja, maar wat voor soort huis?
Ja, ik dacht aan een blokhut met een palissade eromheen voor de veiligheid.
Ik kan me niks veiligers voorstellen dan onze raket. Ik vind een blokhut nogal kwetsbaar, vooral voor vuur. Zouden we niet een huis van baksteen kunnen bouwen? Dat is toch veel steviger?
Waar haal je die stenen vandaan?
Ja. Vandaan? Maken natuurlijk.
Weet jij dan hoe je bakstenen maakt en waarvan?
Nou, ik dacht van aarde en van stro. Maar het kan toch niet zo moeilijk zijn om bakstenen te maken? We leven er wel in een primitieve tijd, maar we zijn toch zelf niet zo primitief met onze 20e eeuwse beschaving?
Ja, onze 20e eeuwse beschaving. Dat is het hem nou net. We weten wel allemaal wat er gemaakt kan worden, maar niet hoe of waarmee.
Ach, kom nou.
Dat is nou de fout van onze eenzijdige gespecialiseerde opleiding. Als ons de materialen ter beschikking worden gesteld, ja, dan zullen we er wel weg mee weten. Maar we hebben geen flauw idee hoe we die maken moeten.
Ja, als je het goed nagaat, dan heeft de primitieve mens in dat opzicht heel wat op ons voor. Hij heeft geleerd alles zelf te maken. Vistuig, wapens, kleding. Ja, over kleding gesproken. Onze kleren zullen ook niet eeuwig duren. Neem nu eens aan dat we erin slagen groot wild te bemachtigen. Zullen we dan inderdaad in staat zijn de huiden te looien en te bewerken?
Ja, dat zal wel gaan, denk ik.
Oh ja?
Ja, natuurlijk. Overigens kun je de huiden drogen in de zon.
Ja, en zeg, op maat knippen, dat zou ik misschien wel kunnen doen.
Oh ja?
Ja, natuurlijk. Je bent er immers niet voor niks een kleermaker of zo. Ja, maar naald en draad.
Ja.
De Eskimo's maken ze wel eens van visgraten, die naalden. Maar hoe ze dat nou precies doen, dat weet ik niet.
Ja, en om van de garens nog maar niet eens te spreken. Nee, Jimmy, dat is allemaal niet zo eenvoudig, hè?
Nee, dat is waar.
Maar daarom niet getreurd, Jimmy. Nou, kom, mannen. Laten we nou maar gaan slapen, hè? Jij hebt het eerste wacht, is het niet?
Ja, na mij is Jimmy aan de beurt. Zo, Jimmy. Dat is alles. Je hoeft alleen maar de telescoop precies zo te laten staan als hij nu staat. En telkens wanneer een nieuwe ster in zicht komt, noteer je de juiste tijd.
Oké, Mitch.
Ik ga nu slapen. Wek jij over 2 uur de dokter en vraag hem dan om precies zo te handelen.
Goed, komt in orde. Mooie nacht, hè?
Ja, buitengewoon. Goeienacht, Jimmy.
Pitsen, Mitch.
Ja. Ja, dat kennen we onderhand wel. Waarom kom je nooit eens voor de dag? Je kunt toch niet bij ons komen. Vertel je nou eens aan de mensen. Misschien kunnen we een aardig jasje van je maken. Wat is dat nou? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is vast geen sabeltand tegen. Nou, kalm nou blijven, Jimmy. Kalm blijven, jongen. Ze kunnen toch niet bij je komen. Het komt uit het bos, dat is zeker. Hij steekt dichterbij. Het is misschien beter als ik Jeff wek en... Oh, hemel. Jeff! Mitch, dokter, vlug!